Efeze 3, vers 14 tot 19. Dus Efeze 3, vers 14 tot 19. Om die redenen buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte, hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
Goedemorgen. Het is fijn om u vanmorgen weer te mogen begroeten vanaf deze plaats. En ja, ik wil gelijk ook even Kees en je, de band, eigenlijk bedanken voor dit heerlijke zingen zo met elkaar. Wat is heerlijk dat zo kan. En ja, dan met het laatste lied, Evert. U weet, ik ben niet erbij geweest wie de liederen uitzoekt. Maar dat laatste lied, Evert, daar was één zin die mij in het bijzonder eigenlijk wel opviel. En dat was: u heeft mij de liefde verklaard. En daar wist ik allemaal niet van, dat je al deze liederen zou gaan zingen. En ik heb bijna in ieder lied wel die liefde gezien. Dat is heel mooi. En dat komt ook vandaag terug in de dienst, met de predikatie. En ja, dat is ook waar het vandaag over zal gaan. U heeft mij de liefde verklaard. Nou, u ziet op de beamer, dan is ook het thema staan voor vandaag: de liefde van God. Maar we gaan beginnen met een schilderij. En dat is dit schilderij. Het is een heel bekend schilderij. Het is van Vincent van Gogh. En het hangt in het Van Gogh Museum in Amsterdam. En dit schilderij, dat heeft een naam. En ik hoorde het zo hier en daar al even, dat het werd uitgesproken. Dit schilderij, dat heet De Aardappeleters. De Aardappeleters. Van Gogh heeft dit geschilderd zo rond 1885. In die buurt. Ik heb even zitten kijken naar dat, wat je daar zo'n beetje ziet. Ik zal daar later nog wel wat meer over zeggen, maar ik zie daar ook dat huis erachter. U ziet het wel. En ik had in eerste instantie even de gedachte van: is dat ons huis? Ons huis is ook uit 1885. En zo af en toe denk je, als je muren ziet, dat je denkt, nou, dat zou best wel eens kunnen kloppen. Maar er wordt aan gewerkt. Maar Vincent van Gogh, die heeft dit dus geschilderd. En ja, dat is ook wel aardig. Hij kwam altijd geld tekort. Maar dat weet u waarschijnlijk wel. Hij werd altijd geholpen door mensen uit zijn omgeving. Mensen zoals zijn broer, dan Theo. Hij had dus geen, zoals we dat zeggen, geen rode cent. Om dan nu te weten dat zijn schilderijen, die zijn onbetaalbaar geworden. En dat weet u waarschijnlijk wel. Maar bij ons thuis aan de muur, daar hangen niet dat soort schilderijen. Daar hangen alleen maar schilderijen die geschilderd zijn door mijn oma. En ook die zijn onbetaalbaar trouwens. Maar dat heeft wel een hele andere reden. Die Vincent, ik zal hem maar gewoon Vincent noemen. Vincent wilde met dit schilderij laten zien hoe dat het boerenleven was in die tijd. 1885. Gewoon boeren die zelf de aardappels uit de grond omhoog haalden en zelf klaarmaakten en ook zelf opaten. Die aardappel, die heeft een geschiedenis. Die aardappel, die komt uit Zuid-Amerika. En zo ongeveer ergens in de 16e eeuw hebben de Spanjaarden, die hebben de aardappel meegenomen naar ons land, dan naar Europa. En in ons land is uiteindelijk die aardappel een soort basisvoedsel geworden. Het had ook hele grote voordelen. Het was ook heel goedkoop. Het was voedzaam, makkelijk klaar te maken. En ja, daarmee dus ook voor het gewone volk gewoon heel goed te gebruiken. En zo werd die aardappel, die werd een voedingsbron waar generaties lang mensen mee zijn grootgebracht. Ook in tijden van hongersnoden en dan dus armoede. Nou, waarom vertel ik u dit nou vandaag? In een dienst. Vandaag neem ik u mee naar de Bijbel natuurlijk, dan naar Efeze 3, wat zojuist is voorgelezen. En dit schilderij, dat maakt iets zichtbaar van deze tekst. Maar dat ga ik u laten zien. En ik denk, voordat we nou dat woord wat God ons gegeven heeft, voordat we dat dan eens open doen, wil ik graag met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, we danken u dat we zo op deze zondagochtend weer bij elkaar mogen zijn op deze plek. En Vader, u kent ons allemaal. U kent mijn hart. En u kent de harten van een ieder hier in de zaal. En u weet ook welke gedachten er zijn in ons hoofd. De dingen die ons bezighouden. En Vader, we slepen vaak zoveel met ons mee aan negatieve gedachten. Gedachten van schuld. Gedachten van tekortschieten. Gedachten over spijt. En Vader, dan vragen we aan u, wilt u dan vanmorgen dat wonder weer doen? Dat wonder dat we boven onze gedachten en boven onze omstandigheden worden uitgetrokken. En dat we vanmorgen weer dat zicht mogen hebben op wat uw woord ons zegt en wat u belooft. En op dat wat u ons in genade schenken wilt. Vader, dat is het begeren van ons hart. Maar bovenal wilt u geven dat deze samenkomst tot lof en meerdere glorie van u zal zijn. Amen. Ja, dan beginnen we bij Efeze 3. Evert heeft het net wel kunnen voorgelezen. En daar staat: om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. En ik weet, we vallen zomaar in deze brief. En daarom is het ook wel goed om eens te kijken, wat is dit nou voor soort brief? De Efezebrief. Nou, deze Efezebrief, die laat ons een hoogtepunt zien van de boodschap die Paulus ons brengt. En het doel van God wordt hier geweldig mooi zichtbaar. Nou, waar gaat het allemaal naartoe? Weet je, soms dan lees je wel eens een spannend boek. Of lees ik wel eens een spannend boek. En dan wil je eigenlijk weten, hoe loopt het nou eigenlijk af? Dan is het zo spannend en dan denk je, wie heeft het nou gedaan? Vinden zij elkaar nog? En loopt het wel goed af? Hoe is dit het nou in elkaar? En dan is het wel eens moeilijk, en ik denk dat u dat dan ook wel heeft, om niet gelijk om te slaan, dan naar de laatste bladzij, en om te kijken hoe dat het nou eigenlijk afloopt. Ja, want zo spannend kan soms een boek zijn. Nou, met zo'nzelfde spanning kun je de brieven van Paulus gaan lezen. En die Efezebrief, dat is een van de laatste brieven, en laat zien dat er zo'n grote onthulling is. Er wordt zoveel bekendgemaakt. Er zijn geheimen die uitgelegd worden. Zo zit het in elkaar. Precies zoals het eigenlijk ook is in zo'n laatste hoofdstuk van een goed boek. Dat gaat dan naar een hoogtepunt, naar een soort climax. En zo is de Efezebrief ook. Hij buigt zijn knieën. Hij bidt tot Vader. En Paulus laat ons zien hoe hij tot God spreekt. Vanuit zijn hart. Met gebogen knieën. En hij maakt zich klein. En dat gedeelte wat we vandaag ook hebben gelezen, dat is een gebed. Het is een gedeelte van een gebed. En dan zegt hij, om die reden. Nou, wat is dat dan? Wat is dan om die reden? Nou, u begrijpt, dat heeft natuurlijk te maken met hetgeen wat daar aan vooraf gaat. En daar staat nogal wat. Daar staat een geheim dat verklaard wordt. Daar staat iets wat helemaal nieuw was. Nou, in het voorgaande, daar vinden we dan dus minstens 3 redenen, maar er staan er meer, voor dat gebed van Paulus, waarom hij nou zijn knieën buigt. Nou, dat zijn, ik zal het u noemen, dat zijn de niet-Joden, die hebben deel aan Christus. Maken deel uit van dat lichaam dat is ontstaan na de opstanding. En dat was nieuw. Dat was in alle voorgaande generaties nooit bekend geweest. Hetzelfde hoofdstuk, vers 6 is dat. Het tweede wat ik u noemen wil, is dit. Paulus heeft de opdracht gekregen om juist aan de heidenen te vertellen van die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ja, misschien weet u nog, vorige week, André Piet heeft het ook duidelijk gehad over die onnaspeurlijke rijkdom. En dat komt vandaag weer terug. En om in het licht te stellen wat dat geheim dan ook betekenen mag. En dat onnaspeurlijke, dat wijst op al die tijd dat het nergens gevonden kon worden. En nu is dat dan door Paulus bekendgemaakt. En ook hier staat bij dat dit geheim verborgen is in alle aionen. Tot nu toe. Dat is dan vers 9. En het derde wat ik u noem, is de taak van de gemeente. Dat is het bekendmaken van die veelvuldige wijsheid te midden van de hemelingen. De NBG vertaalt de hemelse gewesten. En dat allemaal volgens het voornemen van God. Dus zoals God het had bedacht. En dan zegt Paulus, dit is zo geweldig. Dit is zo geweldig. Die geheimen die ontsluierd worden. Informatie die eigenlijk alleen bij God bekend was. Ja, dat wordt nu bekend. En hiervoor buig ik mijn knieën. En weet u, deze punten die ik nu noem, het zijn er maar 3. Ik haal het nu ook even snel naar voren. Maar dit zijn grootse momenten in Gods plan. In Gods plan van redding. En het bijzondere daarvan is natuurlijk dat al deze geheimen, die gaan over ons. Dat gaat eigenlijk gewoon over u. En die laten een totaal onbekende kant zien van ons bestaan. En ik weet, het staat nu natuurlijk in de Bijbel, dus het is nu wel bekend. Maar toen Paulus dit opschreef, toen was dit helemaal nieuw. Wij kunnen het nu lezen. En dan staat daar, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Dat is mooi, dat is die reden daarvan. En dan komen we wel bij iets moois uit. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Ja, wat u op het scherm eigenlijk ziet, dat is de gewone NBG-vertaling. Maar wat hier opvalt, als je daarna gaat kijken, dat is dat er 5 woorden die zijn verdwenen. Die staan niet in de NBG-tekst. En ik heb op die plek heb ik die haakjes neergezet dan met het vraagteken. Dus daar horen nog 5 woorden te staan. 5 woorden die niet geplaatst zijn in de NBG-vertaling. En daarbij, ze staan wel in de Statenvertaling. Er zijn meer vertalingen die het wel hebben. En er zijn ook vertalingen die het ook niet laten zien. Dus die laten het ook weg. En dat zijn van onze Heer Jezus Christus. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat van onze Heer Jezus Christus, dat is uit de tekst verdwenen. Maar Paulus heeft het wel geschreven. En als Paulus hier het woord vader gebruikt, in de zin die we nu op het scherm zien staan, dan lijkt het wel of het gaat over de hemelse vader, dan dus van Paulus. He, want ik denk dat ik dat net ook heb gebeden tot toen ik het gebed deed met jullie, dat ik bid naar onze hemelse vader. Dat is dan onze hemelse vader. Maar nu je dit weet, dat dit erachter staat, dan wordt de betekenis wordt anders. Paulus wil hier benadrukken de relatie tussen de vader en de zoon. En weet u misschien nog, helemaal aan het begin van het Nieuwe Testament, als daar de geschiedenis begint te lopen van Jezus, en dat hij dan Johannes ontmoet. En u weet het, vervolgens wordt hij ook door Johannes gedoopt. Toen was daar dat moment. Dat is dat moment dat hij na de doop omhoog kwam uit het water. En dat de geest van God op hem neerdaalt. En dat daar een stem uit de hemel kwam. En die zei, dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon, de geliefde. En ik denk, zo was de relatie tussen de vader en de zoon. En die relatie tussen de vader en de zoon heeft als basis liefde. Liefde. Jezus was zijn geliefd kind. En het gaat dus niet zozeer om de hemelse vader van Paulus. Nee, maar Paulus benadrukt dus die relatie tussen vader en zoon. Dat bijzondere wat daartussen was. En dat is eigenlijk ook wel heel mooi, want dat sluit dan ook weer naadloos aan bij de volgende zin. Want daar staat dan, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Ja, dan zeg ik naadloos aansluiten, dan kan ik bedenken dat u zegt van, hoe bedoel je dat dan? Hoe bedoel je dan naadloos aansluiten? Wat betekent geslacht? Ik zal het u laten zien. Geslacht betekent vaderlijke verwantschap. En het staat erbij ook wat het betekent in het Grieks. Dat is patria. En Paulus zegt, zoals liefde de basis was tussen de vader en de zoon. Hè, dit is mijn zoon, de geliefde. Zo is dat ook het grote voorbeeld voor alle vaders. Voor al dat vaderlijk verwantschap. Iedere vader heeft als voorbeeld die vader. Een vader die volkomen uit liefde handelt. En die totaal zichzelf niet zoekt. En dat is het voorbeeld. En ik denk, ja, dat u net zo goed als ik wel eens zo'n jonge vader zien. En in dit opzicht is het voor moeders natuurlijk net zo. Maar wat zie ik dan? Dan zie ik zo'n jonge vader. En die pakt dan zo'n heel kleintje, zo heel voorzichtig op. En die dan heel behoedzaam dat kleine mensje vasthoudt. En dan zo heel voorzichtig tegen zijn hart drukt. Nog zo fragiel en nog zo kwetsbaar. Vaderlijke verwantschap. En dat is wat vader voortdurend doet met ons. Wij zijn zo fragiel. Dat hoef ik u niet uit te leggen. En zo kwetsbaar. Dat weten we allemaal. En vader weet dat ook. En hij draagt ons, net als die jonge vader, dat kind tegen zijn hart. Jij bent mijn geliefd kind. Ja, vaderlijke verwantschap. Woorden die eigenlijk verdwenen zijn en nu, vandaag, zijn ze weer terug. Het maakt in ieder geval duidelijk dat het vader zijn van God het grote voorbeeld is van vader zijn als mens. Nou, het gaat hier zelfs nog verder. Hij noemt hier dan in de hemel en op de aarde. Nou, we gaan verder. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Nou, mooie woorden. Dat Paulus was ook in staat om gewoon geweldige zinnen, soms heel lang, op te schrijven. Maar met die woorden, opdat hij u geven, gaat hij een stuk dieper in zijn gebed. Want hier komt de kern van dat gebed. En het begint met opdat. Opdat. En die rijkdom naar zijn heerlijkheid, waar Paulus het over heeft, dat staat ook niet los van deze brief. Dat is niet iets geheel anders. Nee, dat gaat juist over dit gedeelte. Over al die dingen die verborgen zijn geweest en nu door Paulus openbaar gemaakt, bekendgemaakt. De gemeente, de Ecclesia, die opeens een onverwachte spil blijkt te zijn in het plan dat vader had. En waar dat God al eeuwenlang, of aionenlang moet ik zeggen, voorbereidingen voor heeft gehad om dat te realiseren. Opdat hij geeft, dat je mag begrijpen, dat je mag zien dat vader jou zo lief heeft en dat je mag zien dat je in zijn hand bent. En dat je mag zien dat hij dat ook nooit zal loslaten. En dat je mag weten, net als bij de doop van Jezus, jij bent mijn geliefd kind. En dat is hier de bede van Paulus. En zegt Paulus om met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En de vertaling. Met kracht gesterkt. Nou, daarin zit de betekenis van standvastig. En dan zegt Paulus dus, power, met energie, standvastig te zijn door zijn geest. Nou, dat duidt op woorden van belofte. Want hele bekende woorden van Jezus, die zijn mijn woorden zijn geest en leven. Dus om met kracht staande te blijven, door zijn woord, in de inwendige mens, in de innerlijke mens, de mens van binnen, daar zit dat hart, daar zit ons hart, de innerlijke mens, en dat de mens van binnen stabiel mag zijn, standvastig, met kracht. Ja, ik denk, we zijn nu met veel mensen bij elkaar, en ik denk dat er best wel mensen zullen zijn die een BHV-opleiding hebben gehad. Zijn er mensen die een BHV-opleiding hebben? Okay. Nou, ik zie overal handen omhoog gaan. Een BHV of een EHBO-cursus kan ook. En een van die meest belangrijke dingen is die je daar eigenlijk leert, is dat als je bij iemand komt die bewusteloos is, we zeggen dan iemand is buiten kennis, dat je zorgt voor een stabiele zijligging. Ik hoor het al hier. Want als je een stabiele zijligging hebt, dan maak je de meeste kans om weer gezond te worden. En dan heb je inderdaad de meeste kans om weer bij kennis te komen. Mooi voorbeeld, hè? Buitenkennis en bijkennis. En dat is eigenlijk precies wat Paulus hier gebruikt. Je bent buiten kennis geraakt. Je weet het even niet meer. En hij geeft hier aan, in deze brief, hoe je weer bij kennis komt. En dat je weer stabiel en gezond kunt worden. Nou, staande blijven. Met kracht. Door het woord. En dan in het bijzonder de woorden die ook hier staan in die Efezebrief. Die bijzondere hoge plek van de gemeente. Om daarmee gesterkt te worden van binnen. Van binnen in ons hart. En dan staat daar, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Nou, mooi hè. Hij heeft het al gehad over de inwendige mens en nu noemt hij ook nog het hart. En dat is nou juist de plek waar dat Christus woning maakt. De tekst zegt dat eigenlijk heel duidelijk. En als Paulus hier dan dus Christus noemt, dan zouden we niet alleen denken aan de Heer die opgestaan is. Nee, want het gaat nog veel verder als het gaat over Christus. Eigenlijk de Christus. Hij als hoofd is natuurlijk heel belangrijk. Maar een lichaam zonder een hoofd, dat is natuurlijk niet zo heel veel, toch? Ja, ik moet eigenlijk denken aan een boek wat ik onlangs las. Dat is over de Franse Revolutie. En die hadden daar iets voor bedacht. Om dat uit elkaar te halen. Maar laten we dat maar laten rusten. Wat bedoelt Paulus nou met de Christus? Nou, als u in deze brief leest, in het hoofdstuk ervoor, dan noemt hij hele bekende dingen. Mede opgewekt met Christus. Mede levend gemaakt met Christus. En ons mede een plaats gegeven te midden van de hemelingen. In Christus. Wij zijn in Christus. En Paulus zegt erbij, dat is geen verworven recht. Dat is niet iets waar jij aanspraak op mag gaan maken, maar dat is een geschenk. Dat is een geschenk, dat is genade. En als het hier dus gaat over de Christus, dan gaat het over die complete eenheid van hoofd en lichaam bij elkaar. En dat is wel heel mooi. Dus dat houdt in dat iedere hand, hè, iedere voet, ieder been, ieder lid van dat lichaam, dat hoort daarbij. En dat maakt een eenheid. En dat maakt woning in ons hart. En op die manier dragen wij elkaar ook in het hart. En dat houdt in dat alles wat eigenlijk te maken heeft met Christus, daar delen wij in. Daar delen wij in. Met elkaar, zoals we hier zijn, en met hem. Natuurlijk de gemeente wereldwijd, bedoel ik. Maar als hij een plek daarboven heeft, dan delen wij daarin. En als hij gestorven en opgewekt is, dan delen wij daarin. En als hij die rijkdom en heerlijkheid heeft, dan delen wij daarin. En als hij bij ons een plek in ons hart heeft, dan delen wij daarin. En dan hebben wij bij elkaar een plek in het hart. En als hij een verheerlijk lichaam heeft, dan zullen wij daar ook in delen als die dag daar is. En als vader tegen hem zegt, jij bent mijn geliefd kind. Ja, dan delen wij daarin. En daarom is het ook zo logisch als ik tegen u zeg dat u een plek heeft in mijn hart. En zo is het ook. Nou, we gaan verder. We komen uiteindelijk toch bij de tekst waar ik wil komen. En dat is de volgende. Geworteld en gegrond in de liefde. En ja, geworteld en gefundeerd, u ziet het er al bij staan, dat is een wat betere vertaling. En je ziet hier ook een fundament van een nieuw te bouwen woning. En zo komen we ook bij dat schilderij van Vincent van Gogh. Nou, waarom nou dit schilderij? Van Gogh vond het nodig om vast te leggen hoe dat boerenleven eruit zag in die tijd, hè, 1885. Dat boerenleven was een hard bestaan, dat hoef ik u eigenlijk niet te vertellen, dat weet u wel, voor 1900, rond 1900, best zware tijden. een hard bestaan. En het schilderij is erin geslaagd om dat weer te geven. En als u goed kijkt, dan ziet u dat de mensen er ook vermoeid uitzien. Erg vermoeid. En Van Gogh wilde daar ook de nadruk op leggen. En maakte die gezichten juist extra. Extra ruw en extra vermoeid. Dat was zijn idee daarover. We zien 5 mensen die aan tafel zitten. En daar staat een dampende pan op tafel met de aardappels. En ze gaan eten. Nou, die mensen die hadden niet veel. Maar uit dat beetje eten dat er dan was, haalden zij hun energie en hun kracht. Nou, en hier zijn dat dan dus de aardappels. Hoe gaat dat nou verder? Die aardappel, die wordt gegeten. En die komt in onze maag. En in ons lichaam, dat is wel mooi, daar wordt heel die aardappel, die wordt uit elkaar gehaald. En alles wordt, zoals we dat tegenwoordig dan wel noemen, gescheiden afgevoerd. Misschien een term van deze tijd. Dat wordt gescheiden afgevoerd. De vitamines die gaan apart. Het vocht gaat apart. Dan met het kalium. Dat heeft ook een apart plekje. En zelfs dan dus voor de koolhydraten hebben we ook nog een soort opslag voor. Ik moet er dan wel bij zeggen dat wij eten tegenwoordig minimaal aardappels. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat. Maar wij eten nog maar minimaal aardappels. Wij eten tegenwoordig, dat zijn van die lange dunne vierkante dingen met wat mayonaise en wat zout. En ik moet zeggen, dat is best goed weg te krijgen. En ik ga er dan vanuit dat daar ook nog alle bouwstoffen en vitamines in zitten. Daar ga ik vanuit. Maar goed, zo worden dus al die voedingsstoffen opgenomen. En ze worden gebruikt. Nou, Paulus zegt hier geworteld. Nou, wat doen wortels? Wortels van een boom of van een plant, die gaan in de grond. En die gaan ook op zoek naar die voedingsstoffen. Die zoeken naar vocht. Die zoeken naar mineralen. En die zoeken volgens mij in de bodem zelfs naar zuurstof. En dat wordt uit de bodem gehaald. En dat wordt gebracht naar de plant. Of naar de vrucht van een plant. En zo wordt voor ons dan eigenlijk zichtbaar dat daar iets moois groeit. En dat is geworteld. En dan staat er nog bij gefundeerd. Nou, we zagen net al even die fundatie van een huis. En u weet natuurlijk, fundatie heeft te maken met de basis. Wat is de basis waar je op gaat bouwen? Nou, hier is dat eigenlijk eenvoudig. Paulus zegt, geworteld en gefundeerd in liefde. Wauw. Wat betekent dat? Voedingsstoffen halen uit liefde. Hoe werkt dat? En wat vinden onze wortels dan voor voeding? En die wortels, die zijn op zoek naar de agape. Gods onvoorwaardelijke liefde voor de mens. Want het woord wat er staat, dan is agape, dat is het woord voor liefde wat bij ons in de tekst vandaag voorkomt. En dat is de onvoorwaardelijke liefde voor de mens. En Paulus zegt, daarin, in die plek, daar moet je zoeken. En daar moet je alles uithalen wat je maar kunt vinden. Onvoorwaardelijke liefde. Nou, Galaten 5, vers 22, staat ook datzelfde woord agape. En daar vinden we ook wat nou al die mineralen, voeding, vitamines zijn die onze wortels daar gaan vinden. Ik zal het u laten zien. Nou, u kunt het hier eigenlijk wel heel goed zien. Hele dikke wortels van een boom. Het is niet het ven. Het lijkt wel zoiets, maar het is het niet. Vrede. Blijdschap. Zachtmoedigheid. Vriendelijkheid. Goedheid. En wat dacht je van geduld? Heel vaak denk je wel niet, had ik maar wat meer geduld. Kan ik wachten? Weet u dat wat hier nou weergegeven staat? Paulus laat ons zien, dat hebben we nodig. Geworteld en gefundeerd in de liefde. En dan zegt Paulus, ja, dan zult gij samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is. En te kennen de liefde van Christus. Ja, die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Nou, Paulus zegt, dan zullen jullie met elkaar, met al degenen die geroepen zijn, in staat zijn om te beseffen en om te begrijpen. En dan noemt Paulus vier dimensies. De breedte, de lengte, de hoogte en de diepte. Nou, die vier, die omvatten alles wat God aan het doen is. De hoogte, de hemel. De diepte, het dodenrijk. De lengte, de tijd. De breedte. Nou, denk aan vaders armen voor ieder mens. Nou, Paulus is hier in deze brief geheim na geheim aan het bekendmaken. En dat is de wil van vader. Vader wil dat hij dat doet. En vader wil aan al zijn kinderen, al die verborgen dingen, dat wat in zijn plan alleen maar aan vader bekend was, dat wil hij bekendmaken aan degene, aan zijn kinderen. En daar gebruikt hij Paulus voor. En waarom? Dat is opdat wij zijn liefde mogen kennen. Ja, die eigenlijk al het verstand van mensen ver overstijgt. En dat het lichaam van Christus onze hemelse vader compleet zal maken. En dat het één is. Nou, en dan denk je, waaraan heb ik dat verdiend? Waaraan heb ik dat verdiend dat ik dat mag weten? Nou, weet u, dat is niet zo moeilijk. Dat heeft maar één reden. Weet u nog? Dat was die stem uit de hemel. Die stem uit de hemel die zei, dit is mijn zoon, de geliefde. En zo is dat ook voor u. U bent geliefd. Dat zegt vader. En dat zegt Paulus hier. Amen.